Open het heilige woord van God vanmorgen in het boek, het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En daarvan willen we lezen het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes, hoofdstuk 1. En daar luidt het onfeilbare woord van God als volgt. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Terwijl hij het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Zeg de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heer en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efes en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die bij mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Met de hulp van de Heer en onder de leiding van de Heilige Geest willen we vanmorgen stilstaan bij vers 17 en 18 uit Johannes 1. We willen samen nog een keer lezen. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Onder deze tekstwoorden schrijven, gemeente, de verschijning van de levensvorst aan Johannes op Patmos. De verschijning van de levensvorst aan Johannes op Patmos. Drie aandachtspunten. Eerst stilstaan dat die verschijning is tot onderwijzing. Onze tweede aandachtspunt is dat het een verschijning is tot vertroosting. En ten derde dat het een verschijning is tot bemoediging. Dus de verschijning van de levensvorst aan Johannes op Patmos tot onderwijzing, tot vertroosting en tot bemoediging. Naar aanleiding van Openbaring 1, vers 17 en 18, thema voor de dienst voor deze morgen, de verschijning van de levensvorst aan Johannes op Patmos. Onze eerste gedachte tot onderwijzing, tweede gedachte tot vertroosting en de derde gedachte tot bemoediging. Misschien opgevallen, gemeente, toen wij het schriftgedeelte gingen lezen, dat wij zeiden de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Wij zeggen vaak de openbaring van Johannes, en dat begrijp ik ook wel. Maar bijbels gezien is het niet juist. Want Johannes vertelt niet hetgeen wat aan hem geopenbaard is, maar Christus openbaart zichzelf aan Johannes als hij zit op het eiland Patmos. Openbaring. Jongens en meisjes, dat is best een moeilijk woord, of niet? Wat betekent dat? Openbaring. Daar zit het woord open in. Iets openmaken. Als iets opengemaakt wordt, dan wordt iets zichtbaar. Ik moest denken in de voorbereiding aan een beeldhouwer. Een beeldhouwer die zeg maar in zijn werkplaats een mooi beeld aan het maken is. En als het dan klaar is, wat doet hij dan? Dan doet hij er een groot laken omheen of een doek. Niemand mag het zien. Dan wordt het naar een plaats gebracht waar dat standbeeld neergezet wordt. En dan komt de burgemeester soms en die houdt een toespraak. En als het dan klaar is, dan trekt hij aan een touw en dan valt dat doek weg. En dan ziet iedereen dat beeld. Het was verborgen en het wordt in één keer zichtbaar. Dat betekent het woord openbaring. En wat openbaart nu de Heere in het woord, en met name in het laatste Bijbelboek? Dit, geliefden, van hetgeen wat er is gebeurd in deze wereld, dat hij daarvan af weet, maar ook hetgeen wat komen zal. Dat gaat de Heere aan Johannes tonen als hij daar zit op het eiland Patmos. Dat voor u troost vanmorgen. Dat de Heere regeert. Dat het hem niet uit de hand loopt. Niet Biden of Poetin of Zelensky hebben het voor het zeggen hebben in deze wereld. Maar God. Die zit op de troon. De Heere openbaart dus, maakt bekend aan Johannes wat er in de wereld zal gebeuren. Hij vraagt aandacht voor hetgeen wat komt. En daarom is het ook goed, gemeente, om, al is het winterseizoen voorbij, dat u misschien wel eens tijd neemt om eens een paar gedeelten uit de boek Openbaring biddend te overdenken, te onderzoeken. Niet als een spoorboekje te gebruiken, maar wel als hulpmiddel om de tekenen van de tijden te kunnen onderscheiden. Maar de Heer openbaart niet alleen wat er komt. Als je het boek Openbaring probeert te bestuderen, dan wordt er vooral de nadruk gelegd op wie er komt. En dat wordt vaak vergeten. Veel mensen bestuderen Openbaringen om te kijken van wat de tekenen der tijden zijn en houdt het op. Maar er zit een veel diepere laag in. Een eerste laag is dat het gaat om hem die zich bekend maakt. Die alles wel in zijn hand heeft, maar die ook komende is. We hebben samen gelezen, hè? Vers 7, zie hij komt en alle oog zal hem zien. De tijd is nabij. En het boek Openbaring eindigt. Ja, ik kom haastiglijk. En dat zegt de Heere Christus. Dan opnieuw de vraag, gemeenten, gelooft u dat? Ja, dominee, natuurlijk geloven we dat. Elke zondagavond beleiden we dat toch? Dat die weder zal komen op de wolken des hemels. Ja. Maar is het ook merkbaar in ons leven? Houden we er rekening mee? Zijn we ook voorbereid op die ontmoeting? Alle oog zal hem zien. Zet eens een streepje onder alle. Dan moet u vanmorgen uw naam invullen. Ik mijn eigen naam invullen. Eenmaal zal ik oog in oog staan met die heilige God. Zou dat kunnen, gemeente? Zou het kunnen? Johannes moet het opschrijven, alles wat hij, als je daar op Patmos zit en op de dag des Heren zit, of in de gedachte en op het strand is en dat visioen krijgt, moet hij het opschrijven wat hij ziet en dan ontmoet hij de Heren. Hij ontmoet hem in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En wat doet Johannes dan? Een kind van God, die de Heere ontmoet had toen hij wandelde op aarde met hem 3 jaar lang. Als hij de Heere der Heerscharen, de Heere der Heerlijkheid ziet, dan val hij als dood aan zijn voeten. Als hij die stem hoort, als van een stem van vele wateren. Als hij hem ziet in zijn verschijning, zoveel heerlijkheid, zoveel majesteit. We hebben samen gelezen, die tekenen, hoe hij gekleed was, hoe hij schitterde. Zijn hoofd en zijn voeten en dat het woord in zijn hand was als een tweesnijdend scherp zwaard. Dan zeg je, Johannes, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Staat eigenlijk letterlijk vertaald in het Grieks. Werd ik tot een lijk aan zijn voeten. Geen leven meer in Johannes. Toen ik dat overdag gemeente doen, dacht ik, zijn we er ook niet wat kwijtgeraakt. Iets van de heiligheid van God en de heiligheid van de Heer Jezus. We spreken zo makkelijk over God. Gebruiken zijn naam, En die mogen we gebruiken, maar wel met eerbied toch. De naam van Jezus, met eerbied. Beseffen we ook dat we vanmorgen voor zijn aangezicht staan. We zijn in het gebed begonnen, hè. Dat de Heer zich bekend maakte, die is en die was en die komen zal. Beseffen we, gemeente, dat u en ik vanmorgen voor het heilig aangezicht van God staan en zitten. En dat hij mij kent. Ogen als van vuur, dat hij het diepste van mijn hart kent. Wat een leven wat ik gedaan heb. Dat we vanmorgen op een heilige plaats zijn. Niet zomaar een gebouw, vier muren, een mooi dak, een mooi orgel, een mooi preekstoel. Maar dat we hier op de plaats zijn waar God vanmorgen zelf is en voor ons staat. Het gewaad van zijn woord. Ja, dat Christus vanmorgen hier is. De opgestane. De levende. Kunt u voor hem bestaan? Als Johannes hem ziet, wordt Johannes zeer bevreesd. Hij siddert. Hij valt als een dode neer. Want wie is Johannes? In het licht van die heerlijkheid. In het licht van die glorie. Van die reinheid. Van die majesteit. Die hij ziet. Hij beseft het. Ik kan niet bestaan voor hem. Herkent u het in uw leven? Gemeente, waar wanneer we enig licht hebben gekregen door het licht van de Heilige Geest, van ons eigen hart, wie we zijn. Hoeveel zonde dat we doen omdat wij een zondaar zijn. Ja, dat ik zonde ben. Gans melaats. Geheel, hè? En dat er niets reins in mij is. Hoe zal ik dan die reine heilige God kunnen ontmoeten? Hoe bent u vanmorgen naar de kerk gekomen? Ik hoop niet dat de gedachte bij u leefde toen u hier naartoe ging en plaats nam onder het woord dat u zegt, ja, eigenlijk mag de Heer wel een beetje blij zijn met mij, want ik dien hem nog. Ik ben naar de kerk gewandeld en ik zag mensen op de racefiets de polder ingaan. Anderen hardlopend, dorp uit. Maar ik dien hem nog. Ik hoop niet dat u zo hier zit. Maar dat u hier zit in verwondering. Dat de Heer nog naar u om wil zien. Dat de Heer nog met u, zo mens als u bent, nog van doen wil hebben. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Zijn er vanmorgen hier gekomen. Die hier zit in de bank. Bovenop de galerij op de stoel. Of thuis in die kamer. Die met ons verbonden bent. In diepe verwondering. O Heer, hier zit een zondaar. Ik kan voor u niet bestaan. Ik heb uw woorden net gehoord. Die 10 woorden van die u heilige God. Wat heb ik ervan terechtgebracht? herkende zich in Johannes toen hij hem zag. En hij nergens meer op kan roemen. Johannes ligt daar. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Lees nog eens mee in vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En staat er dan. Het Griekse woordje mag je ook vertalen met maar. En ik wil het eigenlijk maar om het te laten zien, het wonder, met maar vertalen. Dan ziet u de tegenstelling. Daar lag Johannes. Die voor God niet kon verstaan, ziende op zichzelf wie hij was. Maar hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Voelt u de tegenstelling? Proeft u het wonder? Maar Johannes besefte, ik ben niet waard dat hij naar mij om zou zien, dat hij mij opzoekt, maar hij legt zijn rechterhand op mij. Zijn rechterhand. Wat betekent dat? Rechterhand komt in de Bijbel veel voor. Rechterhand is een ereplaats. Rechterhand in de Bijbel wil zeggen hand van regering. Maar als het gaat over de rechterhand van God, dan gaat het ook over zijn almacht. Als eerste. Zijn almacht. En dan zegt hij, Johannes, dat ligt aan de voeten van de opgestane levensvorst. Johannes, je bent wel verbannen naar Patmos. Domitianus denkt dat hij van je af is en dat hij het voor het zeggen heeft in het leven. Maar ik ben de Almachtige. Er zijn er mensen die handen uitstrekken naar jou, Johannes, om je te doden, maar ik leg mijn rechterhand op je. Ik ben de Almachtige. Is dat niet tot vertroosting geweest van Johannes? Toen hij daar lag, als het ware die hand voelde op zich komen, de rechterhand van zijn meester. Waarmee zegt Johannes, ik ben er. Sla je niet weg, nee. Je legt de rechterhand op mij. Die doorboord is. En die hand draag ik je. Door de verdrukking heen. Tot de heerlijkheid. Die rechterhand. Van mij. De Almachtige. Maar dat niet alleen, gemeente. De rechterhand heeft nog een andere betekenis. Het algemeen, als we elkaar ontmoeten, wat doen we dan? Denk met de broeders van de kerkraad. En misschien heeft u het bij de deur ook wel gedaan. Ik vind dat toch zo bijzonder als je in België bent, jaren voor mijn werk daar moeten verkeren. Daar geeft iedereen elkaar 's morgens de hand op het werk. Collega's, je meerdere. Maar als je elkaar de rechterhand geeft, dan druk je wat mee uit. Wat druk je daarmee uit? Ik wil gemeenschap met je, omgang met je. Dat is in de Bijbel nog veel dieper. Die rechterhand van de Heere, dat is de hand van gemeenschap. Hoe moet Johannes zich gevoeld hebben? Die daar op de grond lag en zegt, ik kan voor hem niet bestaan, ziende op mezelf wie ik ben. Ook na ontvangen genade. dat de Heere nou zijn rechterhand uitstrekt. Ik wil gemeenschap. Johannes. Ja, mijn hand, ik zei het net, hè, dat is een doorboorde hand. En daarom kan het, Johannes. Die hand drupt van liefde. Die hand drupt van ontfermen. En daarom zegt hij het ook. Johannes zou eigenlijk aan die hand al genoeg moeten hebben. Maar de Heere doet zelfs meer. Hij zegt, Johannes, nou voel je die hand. Maar vrees niet, vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben het. De Almachtige. De Ontfermende. De Genadige die je draagt. Want ik heb je in mijn handpalmen gegraveerd. Ik zal voor je zorgen en beschermen. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Gemeente. Kun je begrijpen wat hier klinkt? Nee, begrijpen kan ik het niet. Hoe meer ik over deze woorden nadenk, en u toch ook vanmorgen, des te wonderlijker worden toch die woorden. Er zijn daar geen woorden aan te geven wat hier door de Heere uitgesproken wordt. Ligt u met Johannes aan de voeten van het woord vanmorgen, bevende. Als u dat besef hebt vanmorgen, dan gaat u iets ervaren van deze wonderlijke woorden. Johannes hoeft niets te zeggen. Johannes kon niets meer zeggen. Maar hij heeft alle reden en alle recht om nu te gaan spreken. En niemand is er die er wat tegenin kan brengen. Want hij zegt de waarheid. En wat zegt hij? Mag ik het eens zo zeggen, Johannes? Ik werd als een dode. Ik werd als een dode. Ik, de levende, ben de dood ingebaan. En uit die dood opgestaan. Om te verwerven het eeuwige leven. Voor dood veroordeelde, ter dood veroordeelde zondaren. Ik heb de dood overwonnen. Daarom, Johannes, vrees niet. Ik ben de levende. Wat een rijkdom, gemeente. Klinkt er door in deze woorden. Ik ben er nu blij voor morgen. Dat er een levende zaligmaker is. Die geleden heeft, gestorven is. En alles volkomen betaald heeft. De dood is ingegaan. En u leeft tot in alle eeuwigheid. En die machtig is om hetgeen wat hij verworven heeft, verdiend heeft. En wat heeft hij verdiend? Vergeving van zonde weg te kunnen schenken en het eeuwige leven te geven aan hen. Die nou in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Wat een machtige boodschap. Mag er in deze woorden doorklinken, gemeente. Zit er vanmorgen een die geen raad weet. die zich gekend in Psalm 51, vers 4, gans meelaat. Omdat hij de levende is. Mag in hel roepen, ontzondig mij dan met hyssop en mijn ziel. Nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Ja maar. Amen. Dat staat er, geen ja maar. En die leeft en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Het is waar en zeker, ik ben de levende. Dus al je hoop je gans ontviel. En alles ontvallen is, hoop dan op hem. Die deze morgen voor u staat. Als de verhevene. In zijn glorie, majesteit en heerlijkheid. En nochtans naar het verdorvene om wil zien. En de raad mee weet. Zie, hier ben ik. Geen troostvolle bemoediging voor Johannes, maar ook voor Gods kerk in de strijd van het leven. Dat klinkt er ook in door. Want Johannes, jongens en meisjes, was op Patmos verbannen. Dat was eigenlijk de tijd van de vervolgingen. En veel christenen, die werden door Dominicianus in de arenas geworpen en verscheurd door de wilde dieren. Maar Johannes, die werd naar Patmos, dat eenzame eiland in de Egeïsche Zee, gebracht. En daar moest hij maar sterven in de eenzaamheid. En hij dacht van, dat is ook monddood. Dan kan hij ook geen gevaar meer betekenen voor anderen. Laat de Heere zien dat hij voor Johannes zorgt. En als hij dan zegt, ik ben, dan mag het ook de bemoediging zijn van Gods kerk in 2023. Hij zal zorgen. Hij weet van de nood van zijn kerk op aard. Ook van uw nood, kind van God, vanmorgen. Wat het ook is. Misschien moet u ook wel een eenzaam pad gaan. En klaagt alles je aan. Weet niet hoe het moet. Ik leef. En gij zult leven. Want niemand zal u uit mijn hand drukken. Kind van God vanmorgen. Zo strekt hij zijn hand uit. Genadig. Ontfermend. Om u te zegenen. De rechterhand om u te zegenen. En te vertroosten. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van alle ongerechtigheden. En ziende op hem mag je dan bidden, zo doe hij ook aan mij. Niet bidden, dat is vragen. Maar zo doe je ook aan mij, mag je nou zeggen, als een belijdenis. Hij zal het doen. Ziende op hem die leeft tot in eeuwigheid. Gemeente. Amen staat er. Het is waar en zeker. Hij is de opgestane levensvorst. Die wij eenmaal zullen zien. Ontmoeten. En die zich hier bekend maakt als degene die zich diep wilde vernederen. Om vernederde zondaren op te rapen en te verlossen. En als je nou vanmorgen met de knoop in je leven zit en moet zeggen, ja, ik ben geen kind van God, ik hoor wel van hem en ik weet alles van hem, maar ik ken hem niet met mijn hart. Bij hem is ontkoming. En als je misschien afvraagt, vanmorgen zou het voor mij wel kunnen. Amen, zegt hij. Ik ben de levende. En die amen die zegt in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Die dorst heeft die komen en neem het water des levens om niet. Vlucht dan vanmorgen. Moede armen naakt tot deze vorst. Die zondaren zalig maakt. Ja, maar ik heb zo'n wereldsgezind hart. Hij kan het hemelsgezind maken, hoor. Ja, maar ik heb zo'n vuil hart. Hij kan het reinigen, hoor. Want er is kracht in dat bloed. Oneindige kracht. O, stort dan voor hem uit je ganse hart. Amen. Johannes. Het is waar en zeker. En dan gaat hij er nog wat bij zeggen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Aangrijpende woorden, gemeente. Als je dat leest, de hel en de dood. En als je dat leest, dan dacht ik in eerste instantie, zou mijn laatste punt moeten zijn, dat is een woord tot waarschuwing. En toch heb ik ervan gemaakt een woord tot bemoediging. Hoewel de waarschuwing er zeker in zit. En ook gepreekt moet worden bij dit punt. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Wat bedoelt Christus met deze woorden? Nou jongens en meisjes, het gaat over een sleutel. En wat kun je met een sleutel? Met een sleutel kun je iets openmaken, bijvoorbeeld een huis of een kluis. En als jij de sleutel bijvoorbeeld van je vader en moeder gekregen hebt, en dan heb jij dus de macht om het huis van papa en mama open te maken. Als een broertje komt en je staat voor de deur, die kan niet naar binnen. En je houdt de sleutel in je zak, dan kan die nooit naar binnen. Jij hebt die macht om die deur open te maken. Jij hebt de sleutel. Geef dus iets van macht aan. En nou is niet ben jij niet de sleuteldrager, maar in de boek Openbaring, zoals Johannes het vanmorgen hier zegt, dan is Christus de sleuteldrager. En dan zegt hij dat hij de macht heeft over twee dingen. Over de hel en de dood. En bij het woord hel moet je denken aan het graf. Hij heeft de sleutels van het graf die het graf kan openen. Hij heeft de sleutel van de dood. En daarmee zegt hij nu tot zijn kerk op aarde, die hier nou omringd wordt door doodsvijanden, net als Johannes die daar zit op Patmos. En in de eenzaamheid moet sterven, maar dan mag je ook bedenken aan al die christenen die arena's geworpen zijn en door de wilde leeuwen verscheurd zijn. Wil de Heer ook zeggen, Johannes, die dood en het graf hebben niet het laatste woord. Nee, Johannes, ik heb de sleutel van de hel, van het graf en van ik heb er de macht over. Dat is het eerste. Maar mag dat een troost zijn? Als je mag weten wie Christus is in je leven. je moet sterven. Dan is het sterven, de dood, niet het laatste. Nee, hij zal over mijn stof waken, totdat die dag zal komen en hij het graf zal openen en mij in zal brengen in die eeuwige heerlijkheid. Straks nog meer erover. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Maar het heeft nog een diepere betekenis, gemeente. Met de hel en de dood wordt gewezen op hetgeen wat na het sterven komen gaat. Ik wees er net al op, hè, als je mag weten dat je in Christus geborgen bent, gewassen bent door het bloed. Wat dan na het sterven zal plaatsvinden. Met de hel en de dood wordt dus gewezen op hetgene wat na het sterven komt. En daarvan heeft Christus de sleutel. De macht. En gemeenten, en dan kom ik gelijk bij mijn punt, dat is wel een aangrijpende macht. Waar er een enorme waarschuwing in doorklinkt. Want beseffen wij, gemeenten, dat wij, dat hij die de sleuteldrager is, besluiten zal wat er na dit leven van mij en u zal gebeuren. Wat zal er dan gebeuren? Nou zult u die nooit hebt willen buigen, die als een vrome goddeloze misschien geleefd hebt, meer niet. Aan een toch aan hem voorbij geleefd heb, zal hij zeggen, ga weg van mij. Je bent nooit bij mij geweest. Ik ken u niet. Ik heb mijn rechterhand uitgestrekt in de bediening der verzoening. En je hebt hem geweigerd. Ga weg van mij. Naar die poel die daar brandt. Van vuur en zilver. De eeuwige dood. Die macht heeft hij. Dat recht heeft hij. Weder zal komen de wolken des hemels om te oordelen. De levenden die dan nog leven en in een punt des tijds veranderd zullen worden. En de doden die dan zullen opstaan en voor zijn aangezicht zullen staan. Gemeente, aangrijpend. Vanmorgen zit u ook voor Gods aangezicht. Ten diepste sta ik hier niet. Maar Christus staat vanmorgen voor u. Wij die leven te midden van de dood. De dood die ons op de hielen zit. De dood waar de wereld geen raad mee weet. Het overschreeuwen door te zeggen dood is dood. Maar geliefde, na de dood komt het meest belangrijke, het meest ingrijpende. Dan zal ik hem zien, deze rechter, deze redder, die dan als rechter zal komen. En dan zal ik voor hem staan. Hoe moet het, gemeente? Wat zal hij dan zeggen? Hij roept vanmorgen, te midden van de dood. Wat roept hij? Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Vanmorgen laat hij zijn woord uitgaan. Tot u die nog gebonden ligt, in de banden van zonden, gebonden ligt onder de toren van God. En als hij zo sterft, wacht je die eeuwige nacht. En zal je plaats zijn waar het vuur niet wordt verdoofd. Dat zal hij doen. Hij heeft het nog niet gedaan, gemeente. Waarom niet? Opdat u vandaag tot hem zou vluchten. Die bekwaam is, gewillig is, machtig is. Om je te bevrijden uit die kerker van de Satan en van de wereld en van de dood. En dan mag u hem voorstellen als die volkomen zaligmaker. Vol van genade. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Gaarne vergevende. Staat eigenlijk het Hebreeuws. Van harte vergevende. En hij roept u. Hij roept vanmorgen nog. Die die macht heeft. Om te doen na het sterven wat hij eenmaal zal doen. En het recht heeft. Hij roept nu, wend u naar mij en wordt behouden. O, stort dan voor hem uit je ganse hart. Stort het maar leeg. Alles wat erin zit. Je hoeft niet zulke mooie gebeden voor hem uit te spreken. Wel eerlijke gebeden. Toen Maria bij het graf stond bij de Heer Jezus, van de Heer Jezus, toen, en de Heer Jezus, wie zoekt gij? Nou, als je het antwoord van Maria lezen, zouden wij denken, Maria, hoe durf je te zeggen? Het is toch dwaasheid, wat je eruit spreekt. Maar de Heer Jezus zegt er niks van. Ze stort haar hart uit en hij weet er raad mee. En dan gaat hij één ding zeggen, Maria. Nou, zo vanmorgen je hart maar neer te leggen, jongeren. Waar zit het vol van? Met de wereld. Hoe vaak heb je niet geprobeerd om het je leven te veranderen, het lukt niet. Hè? Buig je knieën. Vandaag voor hem. En leg dat hart nou maar neer en zeg maar, Heere, vernieuw u het toch. Maar ik zo sterf is het verloren. Heere, u bent toch waar dat ik voor u zal leven. Ik ben geschapen voor u. En ik leef voor de wereld en mezelf. O Heer, wat ben ik een doelmisser. Red mijn leven. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Ik zei al, hè, ik heb toch een punt gemaakt dat het tot bemoediging, tot bemoediging is. Maar tegelijkertijd moest ik die waarschuwing, wat een liefdeswaarschuwing, toch uitspreken. Als hij tokkelt vanmorgen op de snaren van het evangelie. En hij zegt, ja, die macht heb ik. En die zal ik tonen. Maar heden laat ik mijn stem van genade nog horen. Die ook een stem is tot bemoediging. Voor Johannes op Patmos. Stem tot bemoediging voor Gods kinderen in deze wereld. Ik heb het al gezegd, hij zal zorgen in de tijd. En als hij dan zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dan ligt daar in de zekerheid. Van de overwinning. Niet in mijn hand. Maar in zijn hand. De tekenen van het teken van de overwinning. De zekerheid van de overwinning. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen, zegt de dichter van Psalm 118. Dat mag de troost zijn voor Gods kerk van morgen. ziende de levende, die zich bekend maakt, openbaart vanmorgen in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, in zijn overwinning. Het loopt hem niet uit de hand, kind van God, vanmorgen. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood. O, geef die boodschap geen rust bij alle onrust. Geef die boodschap geen troost bij alle verdriet. Geef deze boodschap geen moed. Alle moedeloosheid die ons kan overspoelen soms. Ziende op de wereld en ziende op jezelf wie je blijft. Ik heb de sleutels. Ik zal het voleinden. Hoe de duivel ook tekeer gaat. En de wereld als een briesende en verscheurende leeuw om je heen staat. Maar ik ga door. Het loopt mij niet uit mijn hand. En ik zal niet toelaten dat mijn heilige de verderving ziet. En dat was betrekking op Christus. En dat heeft God waargemaakt. Want het graf kon hem niet houden. En zo zal ook voor zijn kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed. Zijn heiligen de verderving niet zien, nee, zij zullen delen in die eeuwige overwinning. Om eeuwig te leven. Maar de dood dan, dominee, ja, die is er. Paulus noemde de laatste vijand. Het is wel overwonnen vijand. En voor Gods kinderen zal het sterven zijn, een eeuwig erven. Dan is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Dan is het graf een slaapstede waar je slapen mag. Ik moet denken aan die begrafenis van een kind van God. Bij het graf ook gezegd. Wanneer Jezus bij het graf van Lazarus zei, hij slaapt. Een slaapstede. Om te ontwaken. En eenmaal die heerlijkheid te aanschouwen. Dan verzadigd te zijn met zijn goddelijk beeld. Dan niet uit vrees voor hem neervallen. Maar wel in aanbidding voor hem neerknielen. Om eeuwig te zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En eeuwig hem te prijzen. Eeuwig in die glorie, majesteit, heerlijkheid. Te mogen delen van hem gemeend. Eeuwig zalig. Op het grond van zijn werk, van deze levensvorst. Is dat geen troost? Is dat niet op bemoediging? En ik heb de sleutels der hel en des doods. En die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Het is waar en zeker. Ik kom haastiglijk dan thuis bij Vader. Dan thuis bij hem. Dan eeuwig zingen. Van zijn goede tierenheid. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 73. Het 13e vers, Psalm 73. Het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mij gemoed. Mijn rot, mijn deel, mijn eeuwig goed. Laten we ook het 14e vers zingen, gemeente. Maar wie ver van hem de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 13 en 14.
Thank you.